Goedemorgen. Ik wil graag beginnen met gebed en een zegen vragen over het woord. Vader, we danken u, Heer, dat u uw woord gegeven heeft door uw Heilige Geest. Een beschrijving van wie Jezus is. Heer, en bij het bestuderen van uw woord, Heer, mogen wij iedere keer weer opnieuw nieuwe dingen ontdekken. Ons verdiepen, Heer, en een beter begrip krijgen van wie Jezus is. En hoe hij door alle eeuwen heen aanwezig was. Heer, en daarmee mogen we ons verrijken. Meer van hem. Heer, opdat ons begrip en onze dankbaarheid mag groeien, iedere dag weer opnieuw. En zo vragen we ook uw zegen over het woord, Heer, dat we vandaag delen. Heer, een woord waarin u wilt laten zien hoe Jezus al door de eeuwen heen, door de geslachten heen aanwezig was en dat hij altijd bij ons was. Heer, zo danken we u en vragen die liefdevolle zegen, Heer, in de naam van uw Zoon, Jezus, onze Heer en Heiland. Amen. Voordat we met de prediking gaan beginnen, wil ik u eerst een korte algemene inleiding geven, want die gaat ook voor de komende 4 zondagen gelden. Vandaag is Advent en ik kijk even naar de kaarsjes voor me. Die branden nog niet, misschien is dat met opzet. Maar anders een mooi momentje om er in ieder geval 1 aan te steken. En dat gaan we iedere week gaan we dat doen op weg naar kerst. En dan uiteindelijk het vijfde kaarsje dat met kerst ontstoken zal worden, omdat dat symbolisch is voor Christus, het licht van de wereld. Johannes, die zegt het ook, dat het licht in de duisternis schijnt. En dat is wat Christus is komen doen, zijn licht laten schijnen in een duisternis, in een verloren wereld, die wacht op de verlossing en de komst van een Heer en Heiland. De Advent, dat is in het christendom in ruimere zin de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. Maar nog Advent, nog de Adventsperiode worden in de Bijbel als zodanig benoemd. Het is een woord dat komt vanuit het Latijn. En dat woord dat is Adventus. En dat woord betekent komst. En in de Adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, het feest waarbij wij de geboorte van de Heere Jezus gedenken. Het thema van de Adventsperiode, dat is volg de ster. En u kunt hier allerlei sterren zien hangen en dat is het geslachtsregister zoals we dat in Matteüs kunnen vinden. In Matteüs hoofdstuk 1. Daar zien we de geslachtslijn van Abraham tot de geboorte van Jezus. En die sterren en die geslachten die zijn allemaal middels een ster zichtbaar gemaakt. Maar er hangen er 4 grote bij, of eigenlijk 5. En die 4 sterren, de 4 weken naar kerst toe en dan uiteindelijk kerst, dat zijn geslachten. En vandaag zullen we de eerste bespreken en dat gaat over Juda, waarin we zullen zien dat ondanks dat wij kwetsbare mensen zijn, zondige mensen, gered in Christus Jezus, dat door deze levens we reeds al een, en ik weet niet of dit een goed woord, een Nederlands woord is, maar een vooruitschaduwing zien. Maar goed, en dat we in ieder geval vooruitkijken naar Christus. En dat dat door mensen heen, ondanks dat ze niet allemaal perfect zijn, of helemaal niet perfect zijn, dat God daar toch doorheen kan werken en door hun leven aspecten van Christus laat zien, die in de geslachtslijn van Abraham tot aan Jezus, alhoewel Jezus geen geslachtslijn heeft, anders dan dat hij van de Vader komt, laat zien en hoe we daarin mogen zien hoe Jezus altijd aanwezig geweest is. Dat hij van de Vader komt. Laat zien en hoe we daarin mogen zien hoe Jezus altijd aanwezig geweest is. Dus de eerste ster die vandaag geopend gaat worden, en dat wordt ook in de zondagsschool besproken, gaat over Juda. En de rode draad die hierbij gevolgd wordt, dat zijn eigenlijk de wijzen die op zoek zijn naar de nieuwe koning van de Joden. En dat doen zij door de heilige boeken van de Joden te bestuderen. En zij en wij met hun mogen dingen gaan ontdekken die wellicht voor ons verborgen geweest zijn, omdat ze niet als zodanig besproken zijn of dat u dat niet gezien heeft. Maar met z'n allen mogen we de rijkdom van het woord gaan delen. Matthäus en Lucas, dat zijn de enige twee evangelisten die vertellen over de geboorte van Jezus. Eerst vertelt hij iets over de familie waar Jezus vanaf stamt, en dan hebben we het over het Matthäus-evangelie, namelijk de familie van de aartsvader Abraham en koning David. Matthäus die verdeelt de voorgeslachten in drie groepen, ieder van 14 geslachten. En de eerste periode die loopt van Abraham tot aan David. En dat is een periode in het begin van Israël. Het gaat over de stamouders. Het gaat over slavernij in Egypte. Het gaat over de woestijntocht. Het gaat over de rechters in die periode. En over de eerste koningen. Het tweede gedeelte, de tweede 14 generaties, die lopen van David tot Jechonja. En dat is de periode van de koningen in Israël. De derde en laatste periode, die loopt van Jechonja tot aan Jezus. En dat is de periode waarin beschreven wordt hoe zij in gevangenschap weggevoerd zijn en later weder naar Israël zijn teruggekeerd. En met de lange lijst van voorgeslachten maakt Matthäus het duidelijk dat Jezus onlosmakelijk verbonden is geweest met Israël en dat alle heilige boeken over hem en van hem vertellen. En samen met het geslachtsregister dat we in Lucas vinden, in Lucas hoofdstuk 3, vers 23 tot 38, daar zien we dat de geboorte van Jezus door alle geslachten heen, want hier loopt het maar vanaf Abraham, maar natuurlijk van Adam tot aan Abraham zijn er ook nog een aantal geslachten. En die geslachten die vinden we dan in Lucas. En daarmee komt onomstotelijk vast te staan dat Jezus volledig teruggetraced kan worden naar God de Vader en dat hij van hem afstamt. De verhalen over de mensen die laten reeds zien wie Jezus is en wat hij gaat doen. En als een ster verwijzen ze allemaal naar Christus, het kind Emmanuel, God bij ons. Juda, waar we het over zullen hebben, is de vierde zoon van Jacob. Zijn moeder heet Lea. De eerste vrouw van Jacob, alhoewel die voor Rachel 7 jaar gewerkt had, was die toch uitgehuwelijkd eerst aan Lea en later, kort daarna, weer aan Rachel. Bij de geboorte van Juda zegt zijn moeder: nu zal ik de Heer danken. En daarom geeft ze hem de naam Juda. De naam Juda betekent lof aan God. En Juda is de stamvader van de belangrijkste stam van Israël en een voorvader van koning David. Het leven van Juda kent een aantal roerige periodes. Het begint met het besluit, samen met zijn broers, om Jozef te doden. Maar dan lezen we een stukje verder dat zowel Juda als Ruben het niet geheel eens zijn met dat besluit van hun broers. En dan zien we dat zij proberen hem niet te doden, maar toch zijn leven te beschermen. En Juda die doet dat wanneer hij zijn ogen opslaat en een karavaan Ismaëlieten voorbij ziet trekken. En dan oppert dat ze niet Jozef zullen doden en zijn bloed verbergen, maar dat hij verkocht wordt aan deze groep van Ismaëlieten en hem verkopen als een slaaf. Want daar staat, toen zeide Juda tot zijn broeders, wat voordeel is er gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Kom dan, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. En in dit gedeelte zien we reeds de leiding van de Heer in het leven van Juda, die over zijn woord waakt en ervoor zorgt dat geen menselijk handelen of duivelse activiteiten zijn plannen verstoren. Gods plan staat vast en dat kan niet gekeerd worden. Jozef had namelijk nog een rol te vervullen in het plan van God, die net als Jezus voor een som geld door zijn broeder wordt verkocht. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 38, dat gaat over een pijnlijke situatie in het leven van Juda. Het is een ruw, maar ook een moeilijk hoofdstuk. Juda was bij zijn broeders weggetrokken en ging wonen in Adullam, bij een Kanaïtische man. En Juda die ziet de dochter van deze Kanaïtische man, en dat is Sua, en hij trouwt met haar. En uit dat huwelijk komen drie zonen voort. De eerste is Er, de tweede is Onan en de derde is Sela of Sela. Ik weet niet precies hoe ik dat uit moet spreken. Maar het huwen van volkeren van Kanaan, waar Jacob vertoefde, dat was voor de Israëlieten verboden, maar Juda deed dat toch. Juda was daarmee weggegleden in ontrouw en leefde niet als een verbondskind met het woord, waardoor de toekomst van het volk Israël op spanning kwam te staan. Juda had voor Er namelijk een vrouw uitgezocht, maar, en dat was Tamar. Tamar, de Bijbel geeft geen enkele uitleg waar die vrouw in één keer vandaan kwam, maar goed, ze is er. Ze is de vrouw van Er, maar Er werkte het misnoegen van de Heer op. En de Heer doodt hem. Gebaseerd op hetgeen gesteld is in Genesis hoofdstuk 25, versen 5 tot 10, is er dan een verplichting binnen de familie om een zwagershuwelijk te sluiten. En dat zwagershuwelijk hield in dat de broer van de overleden man, waaruit geen kinderen waren voortgekomen, een kind moest verwekken en dat kind zou niet hem toebehoren, maar zou toebehoren aan de overleden broer om de lijn voort te kunnen laten leven. En het is bijzonder dat het eerste kind dat uit een zwagershuwelijk geboren werd, altijd een jongen was. Omdat namelijk de lijn daardoor moest voortbestaan. En de lijn ging toen de tijd via de man. Maar goed, Onan die wordt dus gevraagd om met haar te trouwen, maar heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in, omdat hij weet dat het kind dat geboren wordt niet aan hem toebehoort. En wanneer zij dan samenkomen, dan speelt hij zijn zaad op de grond, zodat er geen kind geboren gaat worden. Ook dat mishaagt de Heer en ook Onan wordt door de Heer gedood. Tamar krijgt dan de opdracht van Jacob om in het huis van haar vader te gaan wonen, totdat de derde zoon, Selah, groot geworden is, zodat hij dan aan de verplichting van het zwagershuwelijk zou kunnen voldoen. Na verloop van tijd sterft Sua, de vrouw van Juda, en nadat de rouwperiode voorbij is, gaat hij naar de schapenscheerders, naar de scheerders van zijn schapen. Ja. Maar in die tussentijd was Selah ook groot geworden. Maar Jacob verzuimt om hem aan de vrouw te geven, om het zwagershuwelijk te voltrekken. Er komt dus geen kind en derhalve stopt hier de lijn, de geslachtslijn van haar eerste man. En dat is de geslachtslijn van Abraham af. Net zoals het bij Abraham erg moeilijk was in die periode, want zij was onvruchtbaar, geen kind kon krijgen, maar door ingrijpen van de Heer werd Sarah wel vruchtbaar. Geen kinderen betekende in Genesis dat je naam uitsterft en dat de kinderen van Abraham ook uitsterven en daarmee de belofte die aan Abraham gegeven was. Maar later zullen we zien dat ondanks dat Juda de vierde zoon is, hij toch de zegen van de eerstgeborene van Juda meekrijgt. En daarmee is hij de schakel geworden in het geslachtsregister van Jezus. Het volk van het verbond kan geen kinderen maken. Het kan het hoogstens krijgen, maar daarvoor is genade nodig. Want alleen door genade kan Tamar trouw zijn aan het verbond, aan Gods verbond, en dat op een bijzondere manier. Want ondanks de aanranding van haar zwager en de verwaarlozing van haar schoonvader, wordt voorziet God, want hij waakt over zijn woord en beschermt de lijn van het nageslacht. In Kanaan was seks gebruikelijk op oogstfeesten, om de oogst te doen slagen. Daarvoor werden er allerlei seksuele uitspattingen gedaan. Gewone mensen die verkleedden zich als tempelprostituees en hadden seks met vreemden. Tamar die gaat zich vermommen en gaat langs de weg zitten waarvan ze weet waar Juda langs gaat komen. En ze bedekt haar gezicht als teken van een publieke vrouw. Juda nadert tot haar om seks met haar te hebben, waarvoor een financiële vergoeding wordt afgesproken, namelijk een geitenbokje. Maar ja, hij had geen geitenbokje bij zich, dus er moest wat anders geregeld worden. Dus Tamar die zegt tegen hem, nou geef maar een onderpand. En dat onderpand, dat was zijn zegelring, zijn kettingen en zijn staf. En hij geeft die aan haar als onderpand en zij hebben seks. Als dan na een tijdje blijkt dat Tamar zwanger geworden is, is Juda furieus. Hij veroordeelt haar tot de dood door verbranding. Maar Tamar confronteert hem dan om onomstotelijk bewijs te kunnen leveren dat de kinderen die in haar zijn, van hem zijn, en zij toont hem de staf, de zegelring en de snoeren die hij als onderpand gegeven heeft. Juda kan dan ook niks anders dan erkennen dat hij inderdaad de vader is van deze kinderen. En zegt, ja, zij staat in haar recht meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon gegeven heb. Haar gedrag wordt gerechtvaardigd door het onrecht dat Juda zelf begaan heeft. En zo wordt Tamar door Juda gerechtvaardigd. En zijn baart een tweeling, Peres en Zerach, namen die door Matthäus in de geslachtslijn van Jezus worden genoemd in vers 3. Juda leert van Tamar door dit proces zijn verantwoordelijkheid om die op zich te nemen. En we zullen zien dat de rol van Juda en de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt steeds meer en meer gaat toenemen. De eerste tekenen daarvan zien we wanneer we in hoofdstuk 43 lezen dat hij zich garant stelt voor Benjamin tegenover Jacob. Omdat Jacob Benjamin niet mee durft te laten gaan met zijn broers naar Egypte, omdat het verlies van Jozef nog steeds niet verwerkt was. En hij bang is dat, zoals hij Jozef dus verloren is, het eerste kind van zijn meest geliefde vrouw Rachel, dat ook het tweede kind van zijn vrouw Rachel op diezelfde manier wellicht verloren kan gaan. En door deze toezegging van Juda zien we dat hij heeft geleerd verantwoordelijkheid op zich te nemen voor datgene wat hij zegt en wat hij moet doen. En wanneer dan in de zak van Benjamin de drinkbeker van Farao, in dit geval van Jozef, gevonden wordt, dan zegt hij ook dat hij bereid is om slaaf te worden in de plaats van zijn broeder Benjamin, om het oordeel van de koning op zich te nemen. Een straf die op Benjamin rustte, maar die hij niet kon betalen. Hij zegt, en dat is een vrij emotioneel iets, maar uw knecht is borger geworden voor de jongen. Dat zegt hij tegen Jozef. Bij mijn vader met deze woorden: indien ik hem niet tot u breng, dan moge ik te alle tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven en de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader kunnen heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. En in dit gedeelte zien we al een ander schaduwbeeld van Christus, die bereid is om de plaats in te nemen van zijn broeders, om de straf op zich te nemen die zij niet kunnen dragen, maar die hij namens hun gaat nemen. Aan het einde van Jacobs leven, nadat hij nog vele jaren in Egypte gewoond had, ontbiedt hij zijn zonen aan zijn sterfbed, opdat hij hun bekend zal maken wat er in de toekomende dagen wedervaren zal. En we lezen dat in Genesis 49, vers 1 tot 28. Maar de zegen die hij meegeeft, we gaan dat niet allemaal lezen hoor, maar de zegen die hij meegeeft, die hebben wel profetische betekenissen. En Jacob wijst daarmee vooruit naar een tijd in de toekomst wanneer de nakomelingen van zijn zonen weer in het land Kanaan zullen wonen. Ook al is Juda de vierde zoon van Jacob, toch krijgt hij de zegen die normaliter aan de oudste toebehoort. En ik lees voor u Genesis hoofdstuk 49, de verzen 8 tot 12. En ik lees dat uit twee vertalingen. Het kopje dat bovenaan hoofdstuk 49 staat, dat zegt Jacob's laatste woorden tot zijn zonen. En dan begint het in vers 8 over Juda. Juda, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, en voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda. Na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw, of als een leeuwin? Wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersenstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd. Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk. En nu lees ik dat stukje nog even uit de Jeugdbijbel. Juda, jou zullen je broers bejubelen. Voor jou buigt de vijand de nek en voor jou zullen mijn zonen zich buigen. Sterk als een jonge leeuw ben jij. Je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw. Vol majesteit vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersenstaf, totdat hij komt die er recht op hebben en die alle volken zullen dienen. Dan staat er een klein stukje en daar staat: de vertaling van dit vers is lastig. Maar als we afgaan op de keuze van de vertalers, staat hier een prachtige profetie. De scepter en heersenstaf zijn koninklijke attributen. Zij blijven binnen de stam Juda totdat de rechtmatige eigenaar over alle volken zal regeren. Een dubbele vooruitwijzing, zowel David als Jezus zijn uit die stam van Juda. En dan staat er nog: aan een wijnstok bindt hij zijn ezel en aan een wingerd het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad en in druivenbloed zijn bovenkleed. Zijn ogen fonkelen door de wijn en zijn tanden zijn wit van de melk. In Jacob's woorden voor Juda's oudere broer Ruben, Simeon en Levi legt Jacob uit waarom het zo is dat Juda de zegen krijgt. Omdat namelijk hun onstuimige gedrag hebben ze allemaal laten zien dat ze geen leiders zijn. Ruben, die het bed van zijn moeder beklommen had, en Simeon en Levi, die allerlei mensen om zeep geholpen hebben, omdat hun zuster verkracht was door een van de stammen, een van de zoon van de koning van een van de stammen die in Kanaan woonde. En in zijn zegen gebruikt Jacob veel beeldspraak: leeuw, druivenplanten, ezels, wijn, melk. Allemaal typologieën van dingen die gaan gebeuren. Want leeuwen waren in die tijd van de Bijbel gevreesde roofdieren in Israël. In Spreuken hoofdstuk 30 vers 30 daar staat dat hij, de leeuw, de held onder de dieren wordt genoemd. En samen met andere beelden onderstreept het beeld van de leeuw dat Juda in elk opzicht boven zijn broeders uitsteekt. Qua kracht, qua gezag, qua rijkdom en zelfs qua uiterlijk. En tegelijkertijd wijst Jacob ook vooruit naar iemand die Juda nog zal overtreffen. Een koning die over alle volken zal heersen. En dat is de Heere Jezus. Voor de schrijvers van het Nieuwe Testament was dat ook duidelijk, dat Jezus de koning is. En Matthäus maakt dit duidelijk met het verhaal over de wijze mannen die in Jezus de nieuwe koning zien en op zoek gaan om hem te vinden. En in het boek Openbaringen wordt Jezus letterlijk de leeuw uit de stam van Juda genoemd. Juda, een man met een bewogen leven, die uiteindelijk bereid was om de straf voor zijn broer op zich te nemen, maar tegelijkertijd ook een belofte van een koning die over alle volken zal gaan heersen. En daarin mogen wij in Juda onze Heer en Heiland als een schaduwbeeld zien voor dat wat hij gaat doen op weg naar Kerst. Amen.